En we willen nu met elkaar een zegen vragen. Ja, liefdevolle hemelse Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u voor uw wonderbare liefde die we mochten bezingen, ook in dit lied. En we danken u dat we ons ook geborgen en geleid en verzorgd mogen weten in uw liefde. Dank u wel voor uw sparende handen over het leven van onze broeder Mol. En wilt u ook hem bijzonder nabij zijn, hem voorspoedig doen herstellen. En dank u wel dat wij juist in zulke dagen het mogen ervaren, welk een wonder voorrecht het is stil te mogen zijn en stil te kunnen zijn, omdat we het weten dat polsslag bij polsslag weegt liefde mijn lot. Dank u wel dat we ook onze broeder van Dichelen in uw hoede en genade mogen aanbevelen en dat wij weten mogen dat hij ook zich geborgen weet, liefdevolle heiland, in uw trouw en in uw genade. Maak alle dingen vriendelijk wel. We gedenken aan zoveel zieken, aan zoveel bejaarden die niet meer op kunnen gaan. Doe ook hen in de stilte van hun zieke of huiskamer uw nabijheid ervaren. Dank u wel voor de verbondenheid ook met alle die uitgegaan zijn op die grote, ruime wereldakker. Waar ze ook mogen vertoeven, hoe eenzaam, hoe moeilijk misschien ook de omstandigheden zijn, bemoedig hen, heren. Doe hen in het geloof voortgaan. En wel gij anderen zegent, o spreek ook vanmorgen tot onze harten. En dat vragen wij u alleen maar op grond van uw genade en vergoten bloed alleen. Amen. Terwille van de tijd, lieve broeders en zusters, wil ik u meteen maar meenemen naar allereerst het klassieke gedeelte, Lucas 24, waar dat thema waar ik u vanmorgen zo graag bij bepalen wil, brandende harten, zo mooi wordt aangegeven. Heel in het kort komt het hierop neer in Lucas 24, dat die twee Emmausgangers teruggaan, ze verlaten Jeruzalem en gaan naar Emmaus. En ik lees het u toch even opdat u het grote verband in het oog mag vatten. En daarna de hand doen we het in een nog wat ruimer verband. En zie vers 13 van Lucas 24. En zie twee van hen, van de discipelen van Jezus dus, waren juist op die dag op weg naar een dorp 60 stadien van Jeruzalem verwijderd genaamd Emmaus. En zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. Nou, dat was wat. Jezus was gekruisigd. Hij was gestorven. En er was hij opgestaan. Wat was daar veel gebeurd in Jeruzalem? En het geschiedde terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Dat is nog wel zo hoor, dat de Heere er is, maar dat je het niet beseft. Later pas. En hij zeide tot hen, wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert? En zij bleven met somber gelaat staan. Nou, dat onthult dus wat er leeft in hun harten. Ze zijn somber gesteld. Vers 18. Eén dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zeide tot hem, zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? En Jezus zeide tot hen, wat dan? Nou, dat is onvoorstelbaar. Jezus zegt, wat is er dan in Jeruzalem gebeurd? Moet je nagaan met hem. Hij heeft het teken in zijn handen en voeten. Wat dan, zegt Jezus. Hij wil als het ware die tongen en die harten gewoon nog meer losser maken. En ze zeiden tot hem, hetgeen geschied is met Jezus, de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. En hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij leefden echter in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit alle is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en ze hadden zijn lichaam niet gevonden. En zijn toen komen zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En enige van de onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hen hebben zij niet gezien. En hij, de Heere Jezus, zeide tot hen: O onverstandige en trage van hart, dat ge niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En ze naderden het dorp waar ze heen gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en de schriften opende. Was ons hart niet brandende, terwijl hij tot ons sprak en de schriften opende. Brandende harten. Lieve broeders en zusters, vrienden, vind je overal daar waar de schriften geopend worden. Geopende schriften, natuurlijk ook geopende ogen, geopend verstand en een geopend hart is nodig. Een teerwerk van Gods geest, van Gods genade. Maar waar het nu om gaat vanmorgen is dat die harten die zo droefgeestig gestemd waren, denk maar aan wat wij met elkaar lazen, hoe vol ze ervan waren wat er in Jeruzalem gebeurd is. En die opgestane levensvorst, hij weet precies in welke strik ze nog gevangen zitten. Ongeloof, traagheid van hart, dat hebben wij reeds eerder met elkaar besproken. Maar wanneer Jezus vanuit Mozes en de profeten uit gaat leggen wat op hem betrekking had, hoe hij moest lijden, hoe hij ten derde dagen moest opstaan uit de doden om tot zijn heerlijkheid in te gaan, dan krijgen ze klare blikken op het wonderbare plan van God. Het is dus profetie die nauwgezet is vervuld geworden. Al wat er aan en met Jezus is geschied. Nu, in 1982 na Christus is het toch wonderbaarlijk dat wij zelfs nog meer schriften hebben dan Jezus toen aan die twee op de weg naar Emmaus kon aantonen, kon uitleggen. Alles wat in de schrift op hem betrekking had. Onderzoek de schriften, die zijn het die van mij getuigen. En hij nam dat getuigenis. Wij hebben nog een wonderbaar, kostbaar geschenk erbij gekregen. De Nieuwtestamentische schriften van de apostelen. Als de schriften worden geopend, wordt er brandstof geleverd om koude harten weer warm te maken. En het is iets heerlijks, broeders en zusters, vrienden, als je dat mag ervaren. Toch is het heel goed mogelijk dat zelfs bij het volle licht, wat wij ook in deze tijd mogen hebben op het heerlijke verlossingsplan Gods, dat evengoed uw hart er nog koud onder is. En dan geef ik toe hoor, je kan een koud stuk ijzer op een aanbeeld leggen en hem met een moker bewerken, maar het is vergeefse moeite. Je moet met dat stuk ijzer, moet vuur in. En wanneer het rood gloeiend is, of rood, wanneer het wit is, en je geeft er dan een klap op, nou dan laat het zich wel bewerken. We moeten met onze koude harten, moeten we inderdaad dat ervaren wat we zo vaak hebben gezongen. Verwijd, ontvlam, vervul mijn hart met liefde goddelijk onbegrensd. Ik zal dan beminnen zoals gij u volgen, heiland, waar gij wenst. Toch is er ontstellend veel, ook onder ons als nieuwtestamentische gelovigen. Je hoofd, je mond is er vol van. Maar wat kunnen de harten nog ontstellend koud blijven. Ik werd erg getroffen door wat ik las in Jeremia. In Jeremia 20, daar hebben wij een moment, Jeremia 20, dat Jeremia het niet meer ziet zitten. En ik kan hem nog begrijpen ook. Jeremia die heeft privéonderricht gehad van God. In het 18e hoofdstuk staat het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam. Maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker. Dat noem ik dan privéonderricht. Want de Heere God is soeverein in alles wat hij doet, al begrijpen we het niet. Maar hij wil toch zijn unieke dienstknecht. Want Jeremia leefde in een van de meest moeilijke tijden van Israëls geschiedenis. En dan zegt de Heere, maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker. Vers 2. Daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken en de schijf... Op de schijf mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker. Dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Toen kwam het woord des Heren tot mij. Zal ik niet met u kunnen doen, zoals deze pottenbakker, o huis Israëls, luidt het woord des Heren, zie. Als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls. Het ene ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen. Maar bekeert zich dit volk waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik dacht aan hun te doen. Dat is het privéonderricht. Dan krijgt hij in het 19e hoofdstuk weer een nieuwe opdracht. Vers 1. De Heere zeide aldus. Ga heen, koop u een pottenbakkerskruik. Ga heen en koop u een pottenbakkerskruik. Nu moet hij met die pottenbakkerskruik publiek optreden. Want er staat in vers 10. Breek dan de kruik ten aanschouwen van de mannen die met u zijn gegaan aan stukken. En zeg tot hen, zo zegt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik dit volk en deze stad aan stukken breken, gelijk men pottenbakkersgerij aan stukken breekt. En wat is de uitwerking? 20e hoofdstuk. En Pasheur, de zoon van Immer, de priester, de hoofdopziener, die hoofdopziener was in het huis des Heren, hoorde Jeremia deze woorden profeteren. Daarom sloeg Pasheur de profeet Jeremia en sloot hem in het blok. In de bovenste Benjaminpoort aan het huis des Heren. Ze hebben hem geslagen en nu in de gevangenis gezet en daar zit hij. Oh, hij heeft privéonderricht gekregen. Laat maar eerlijk zijn. En ik ken het aanschouwelijk onderricht des Heren van die pottenbakker is onvergetelijk. Want misschien hebt u als kind wel een pottenbakker op bezoek gehad op school. Wat zijn dat een kunstenaars? Als je let op die voet, hoe die schijf laat draaien, op die handen, hoe kundig hij uit leem, puur stof, toch zoiets kunstig weet te maken. Zo zijt gij Israël in mijn hand. Hij weet het, God vergist zich niet. En nu moet hij publiek optreden met een boodschap. Kijk eens, naar het stuk pottenbakkerswerk, mooi hè? Bam, slaat maar een stukken. God zal in zijn gericht jullie tot scherven slaan. Door jullie zonde, door jullie ongeloof, door jullie eigenwijzigheid, door jullie ontrouw. En wat overkomt hem als profeet aan dovemans oren? Zo hopeloos was de periode waarin Jeremia moest optreden. Hij kan geslagen worden en in de gevangenis gezet. de volgende morgen mag hij er alweer uit, want er staat in vers 3 van het 20e hoofdstuk. Doch toen pastoor Jeremia de volgende morgen uit het blok liet, zei Jeremia tot hen: niet pastoor noemt de Heere uw naam, maar schrik van rondom. En dan gaat hij hem vertellen, want hij is een spreekbuis Gods. Want zo zegt de Heere: ik maak u tot een schrik voor uzelf en voor al uw vrienden. Ze zullen door het zwaard van hun vijanden vallen, dat uw ogen het zien. En geheel Juda zal ik overgeven in de macht van de koning van Babel. Hij blijft de nare proeving, die alleen maar wel de waarheid en de werkelijkheid verkondigt, maar voor zijn tijdgenoten een geweldige spelbreker en een sfeerbederver is geweest. En dit moedige, heilige optreden van deze man van God heeft als reactie een geweldig conflict in de ziel van Jeremia. Gij hebt mij overreed, vers 7, Heere. Ik heb mij laten overreden. Gij zijt mij te sterk geweest en heb overmocht. Ik ben tot een bespotting geworden. De ganse dag alle honen zij mij. Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen. Want het woord des Heren is mij geworden tot smaad en spot de ganse dag. Hij predikt het woord des Heren. Dat is geen eigen wijsheid. Hij is een van God gezonde profeet. Maar dat woord stuit op weerstand. Maar ik zeide: ik wil aan hem niet denken. En in zijn naam niet meer spreken. Dan werd het in mijn hart als brandend vuur. Opgesloten in mijn gebeente. Wel matte ik me af het in te houden, maar ik kon het niet. Lieve zusters en broeders, vrienden. Straks gaat hij nog door een veel grotere crisis, want hij zal zeggen: vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben. En dan zou je zeggen: deze man van God, gaat hij door zo'n geweldige crisis heen, het hoeft voor hem niet meer. Hij kan het ook allemaal niet verwerken, hij kan het ook niet meer bijhouden. Letterlijk zegt hij: ik wil aan hem niet meer denken en zijn naam niet meer in zijn naam niet meer spreken. Ik matte mij af om het in te houden. Hij zou graag van zijn job af willen. Ex-profeet. Het hoeft niet meer. En wat gebeurt er? Hij is die hoon, die spat, die pijn, die vernedering. Is die beu. En hij wil niet meer denken aan hem. Hij wil niet meer spreken van hem. Hij wil stil zijn. Het liefst maar onderduiken. Van het toneel verdwijnen. Nou zeg. Over warme harten gesproken. En wat gebeurt er nu? Er staat: ik wil aan hem niet meer denken, zijn naam niet meer spreken. Dan werd het in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn gebeente. Daar brandt in zijn hart een vuur dat laat zich niet blussen. Zijn eigen gevoelens, zijn eigen leven wordt schijnbaar verteerd. Wordt gekwetst, gehoond. U hebt het gelezen, gehoord hoe ik het u voorlas. Maar het werd in mij, toen ik het in wou houden, toen ik niet van hem wou spreken, als een vuur. Het werd in mijn hart als een brandend vuur. Uniek is het wat hier nu door Jeremia uitgesproken wordt. Hij had in zijn dagen een boodschap van gericht. Een boodschap van oordeel. Israël zou inderdaad gaan in ballingschap. Jeruzalem zou overgeleverd worden aan de vijand. En in zijn dagen wemelde het van de geweldige, optimistische, voorspoed sprekende profeten. Die zeiden precies het tegenovergestelde van Jeremia. Want die zeiden: bij je mal. Babel niet komt tot zijn ontplooiing en zijn macht. Nee hoor, de Heere God die zal Babel wel teniet maken. Israël zal voortbestaan. En die eenling tegen Jeruzalem was een stad vol profeten. Met zijn ware boodschap tegen valse profetie in die dagen. Het maakte hem persoonlijk dat hij zei. Ik wil het inhouden, ik stop ermee, kap ermee. En wat gebeurt er in hem? Wordt dat woord van God tot een vuur. Lieve zusters en broeders, mag ik u eens vragen, als wij over brandende harten spreken. We hebben eerst als voorbeeld gehad de Heer Jezus Christus zelf. Twee van zijn discipelen. En ik heb u al eens eerder gezegd dat ik persoonlijk geloof dat die ene niet genoemde dan waarschijnlijk Lucas zelf is. Dat hij anoniem wil blijven. Hoe wist de Heer Jezus Christus door het woord die harten in vuur en vlam te zetten? Maar we hebben ook een oud-testamentisch voorbeeld nu gezien in Jeremia. Ik geef toe de meest moeilijkste, de meest donkerste periode van Israëls verleden. Jeremia, hij wordt wel genoemd de wenende profeet. Maar hij kon het niet inhouden, hij kon niet zwijgen. Hij moest spreken in de naam des Heren. Wat is dit toch op zichzelf iets aangrijpends? Dat wanneer God in zijn genade, ook in uw leven, ook in mijn leven, ons zijn woord heeft gegeven. Dat je het ervaren mag en ervaren kunt. Wat velen mij in de loop der jaren wel eens in een persoonlijk gesprek of getuigenis te kennen hebben gegeven. Ach, ik deed er niks meer aan. En ik dacht, ik laat het allemaal maar varen. Maar het is me niet gelukt. Ik liet de Heere God wel los, maar de Heere God liet mij niet los. Ik dacht dat je zomaar kon stoppen. Maar het lukt je niet. Want je gaat merken, wat is dat? Oh, er kan een heleboel as zijn. Maar daar smeult vaak in menig leven. Dat door genade de woorden Gods vernomen heeft. Toch nog zoveel vuur dat wanneer God er ook in gaat blazen, het in je wordt tot een vuur opgesloten in je gemeente. En je kan het niet meer inhouden. Ik heb daarin de frappantste ervaringen gehad met mensen. Die van zichzelf dachten, het is voorbij, ik doe het niet meer, ik scheid er niet uit. Ik heb nog eens iemand gehad, jaren geleden, die belde aan. En ineens vliegt er een Bijbel en een zangbundel door de naar me toe, naar boven op de trap. En bleef halverwege op de trap liggen, een Bijbel en een zangbundel. Hier, daar, woem, woem, en die deur dicht. En ik keek en ik kende die persoon niet. Voor mij een totaal onbekende. En dan maanden later, dan herken ik die persoon. Ik zeg, hebt u niet bij mij die Bijbel en die zangbundel naar binnen gesmeten? Ja. Kan ik hem terug hebben? Ik zeg, ja hoor, er is er altijd nog. En toen kreeg ik contact met die persoon en die was vreselijk gefrustreerd, vreselijk emotioneel tot bekering gekomen. En het hoefde toen allemaal niet meer. En in de vuilnisbak gooien, dat wou hij ook niet, maar daar. En toen kwam hij terug voor die Bijbel, want hij dacht, je kan dat zomaar eventjes weggooien. Maar het werd in hem nog veel erger. Het werd in hem tot een vuur. Ik geloof met mijn hele hart, broeders en zusters, wat wij ook in deze tijd nodig hebben, dat we door dat machtige woord, dat levende woord, ons weer eens laten verwarmen. U kent toch de grootste klacht en ik geloof een van de grootste gevaren die de gemeente van Jezus Christus in deze eindtijd bedreigt, is wat Jezus klaagt in Openbaringen 3. Dat kent u toch wel, dat woord, hoe de verhoogde Christus daar spreekt. Openbaringen 3, vers 14 tot 16. Dit zegt de Amen, de getrouwe, waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat ge nog koud zijt. Nog heet. Nog koud, nog heet. Waart ge me koud of heet? Zo dan, omdat ge lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Lauwe christenen. Lauwe harten. Dat is voor de Heere God een van de meest walgelijke dingen. Er is ook trouwens niets aan hetgeen wij belijden en hetgeen wij beloven, geloven, dat lauwheid duldt. Hier wordt zelfs gezegd door de Heere, waart ge maar koud of waart ge maar heet. Maar lauwheid, dat is een van de meest misselijk maken in de zaken. Voor de Heere God zelf. Daarom zegt hij ook, ik zal u uit mijn mond spuwen. Die tussentoestand van niet heet en niet koud te zijn. O broeders en zusters, vrienden. Heet, daar wordt mee het liefdevuur bedoeld. De levende gemeenschap met God. Hem in waarheid lief te hebben. Hem in waarheid te dienen. En koud, daarmee wordt die kille vervreemding bedoeld. Dat je nog wel een naam meeloopt, maar dat er geen gebed is, geen warmte is, geen ere meer van hem zoals we dat horen te doen. Denk aan de kandelaar. Want in het beeld van 7 kandelaren ziet hij de 7 gemeenten in Klein-Azië. Een lamp die uitgedoofd is, die moet toch verwijderd worden. Die staat toch in de weg. Wanneer de kandelaar van zijn plaats genomen wordt, is hij uitgedoofd. En wat we nodig hebben ook in deze tijd is, dat inderdaad wij goed beseffen dat je een brandend hart moet hebben voor de zaak des Heren. Waart ge maar heet, zegt Jezus. Of waart ge maar koud. Maar omdat ge lauw zijt. En ik hoop met mijn hele hart dat ook in deze dagen, en ik zie op het ogenblik een geweldige voorbereiding van grote zegen, van een mogelijkheid, broeders en zusters, om velen binnen te halen. Want de oogst is rijp. Maar waar het aan ontbreekt, is mensen met brandende harten. De nood, die moet je opgelegd zijn. De liefde van Christus moet je dringen. Maar dan moet je in jezelf zo'n, ik zou haast willen zeggen, zo'n liefdesvlam ontstoken zijn die je ook inderdaad die rust niet meer gunt. In onverschilligheid, in liefdeloosheid, in vreugdeloosheid, in matheid van ziel je tijd te verslijten. Maar dat je inderdaad ook gaat ontdekken die godvervreemding die overal plaatsvindt, zelfs in religieuze kringen. Dat je werkelijk moet zeggen, als dat de religie is, waardoor mensen aangetrokken moeten worden, waardoor zielen gered moeten worden voor de eeuwigheid, dan zeg ik, het is eerder een sta in de weg, een vijandschap ten opzichte van het levende evangelie, dan dat je kan zeggen, hier wordt die warmte van de tegenwoordigheid van de liefde Gods ervaren. Brandende harten, Jezus zoekt ze. Maar Jezus weet ze ook inderdaad weer warm en brandende te maken. Denk aan die Emmausgangers. Er is een zaak die mij erg heeft bezig gehouden in deze dagen. Er zijn ontstellend veel dingen die een mens frustreren, ergeren, opwinden. En ik las in 2 Korinthe 11 een woord van Paulus. En ik heb dat nog eens even gauw straks nagekeken. 2 Korinthe 11, vers 29. Daar spreekt Paulus over, laten we het nou maar heel eenvoudig zeggen, bittere zaken. Pijnlijke zaken. Helemaal geen dingen waar je nou enthousiast van zou kunnen worden. Moet u opletten. Het is 2 Korinthe 11. Hij roemt. Hij bedoelt niet te roemen in zichzelf hoor. Maar ze hebben hem aangetast in zijn ambt als apostel. En daarom zegt hij ook in vers 12 van 1 Korinthe 11. Maar wat ik doe zal ik blijven doen. Om hun de gelegenheid af te snijden die er een zoeken. Zodat zij in hetgeen waarin zij roemen blijken te zijn zoals ook wij. Want, vers 13. Zulke lieden zijn schijnapostelen. Bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Toen ook al. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Nog eens, niemand houde mij voor onverstandig of anders. Aanvaard mij als een onverstandige, dan kan ik ook een weinig roemen. Wat ik zeg, zeg ik niet naar de Heere, maar als in onverstand, aangenomen dat we mogen roemen. Daar velen roemen naar het vlees, zal ik ook eens roemen. Gij hebt immers gaarne geduld met onverstandigen, omdat ge zo verstandig zijt. Gij verdraagt het immers als iemand u als slaven gebruikt. Als iemand u opeet, als iemand beslag op u legt. O, deze woorden kan je zo toepassen vandaag de dag. Als iemand beslag op u legt. Nou, ik moet nog even terug, vers 19. Gij hebt immers gaarne geduld met onverstandigen, omdat ge zo verstandig zijt. Gij verdraagt het immers als iemand u als slaven gebruikt. Nou, het kenmerk van het hedendaagse christendom is slavernij. Mensenvrees. Ze durven niet eens voor hun eigen open mening uit te komen. Piano wordt er gespeeld door ouderlingen en diakenen of menig kerklid. En ik zelfs als ik spreek over vrije gemeenten. Als ik daar de menselijke autoriteit soms constateer, dan denk ik, zijn wij wel vrij? Stijn wij voor het aangezicht des Heren, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. En hier, dat u als slaven laat gebruiken. Nou, we zijn geen slaven, maar kinderen Gods. Er is dus met die schijnapostelen en met die bedriegelijke arbeiders iets aan de hand. Die matigen zich een autoriteit toe die je niet voor mogelijk houdt. Moet je nagaan. Dan gaan we even doorlezen. Als iemand u opeet. Nee, dat is niet te geloven. Als iemand beslag op u legt, als iemand groot doet, als iemand u in het aangezicht slaat. Dat hebben we straks van over Jeremia gezien. Die kreeg ook al in zijn gelaat de nodige dreunen. Je laten slaan als gelovige? Tot mijn schande moet ik erkennen dat we te zwak zijn geweest. Met andere woorden, wij hebben niet gedaan zoals zij, die zo autoritair en zo gezaghebbend en zo dwingerig deden. En toch, wanneer iemand iets durft, ik spreek in onverstand, dan durf ik ook. Hebreeën zijn zij, ik ook. Israëlieten zijn zij, ik ook. Nageslacht van Abraham zijn zij, ik ook. Dienaren van Christus zijn zij, ik spreek tegen mijn verstand in. Ik nog meer, in moeite veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Wat zit er nou achter dit woordenspel? Ik weet niet of u het doorhebt, of u het begrijpt. Een kokend hart. Een brandend hart. Let u maar op. Want wat elk woord dat hij uitstoot. Wat wil dat zeggen, die verontwaardiging. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. De Joden gaven nooit 40 stokslagen, want de wet verbiedt nooit meer dan 40. Dus dan waren ze maar 7, dan gaven ze er maar 39. Ja. Maar ondertussen heet hij 5 maal 39 keer. Jodendom kastijdt, het Jodendom slaat. Wraak, geweld. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. Als men tegenwoordig spreekt over discriminatie. En dat je ook bijvoorbeeld niet meer zeggen mag dat de Joden bijvoorbeeld een aandeel hebben gehad in de dood van Christus. De ecumenische beweging komt op het ogenblik op voor Israël. Ja, om Israël vrij te spreken. Dan mag je ook nu bijvoorbeeld weer vertellen dat Joden 5 maal 39 slagen aan een dienstknecht van Jezus Christus hebben gegeven. Want dat is antisemitisch. Jazeker. Ja, wat een fijne vriendschap, hè? Was dat voor een klimaat vandaag de dag, mijn lieve vrienden? Hier staat, 5 maal heb ik de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. Eens ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. En etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers. Toen ook al. Nu ook weer. We hebben toch al samenkomsten verlegd van de avond naar de middag. Vanwege de tasjesrovers. In Nederland. In de 80er jaren. En dan staat er door rovers. In gevaar door volksgenoten. Hij bedoelt de Joden dus. In gevaar door heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. Ja. Is wat hoor. In gevaar onder valse broeders. In moeite en inspanning. Tal van nachten zonder slaap. In honger en dorst. Tal van dagen zonder eten. In koude en naaktheid. Afgezien van de dingen die er verder nog zijn. Mijn dagelijkse beslommeringen. En de zorg voor al de gemeenten. niet voor één gemeente, maar al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn. Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan. Paulus, in brand, waarvoor? Mijn lieve vrienden, letterlijk staat er hier, indien iemand aanstoot neemt. Wat wil dat zeggen, aanstoot nemen? Die staat op het punt om te struikelen, te vallen. Zou ik niet in brand staan, zegt hij. Hij kan niet onverschillig zijn. En ik weet het, vandaag de dag kunnen de heiligste, heerlijkste zaken met voeten worden getreden. Dan mag je je niet opwinden. En dan mag je niet boos worden. En dan moet je vooral in de liefde blijven. En dan moet je heel hartelijk blijven, ja. Kan dat? Paulus zegt, zou ik niet in brand staan? Nou, we moesten vandaag de hal maar flink in brand staan. Wat is er aan de hand? Waarom we niet in brand staan? Is er niets om aanstoot te nemen? Misschien zet de boerderdikke zaal alsjeblieft op. Want ik hou het niet, want ik kan soms koken. Nou, ik heb dat even nagekeken. Heel iets gauw naar de oorspronkelijke betekenis van dit woord. En dan staat er, zou ik dan niet in brand staan? Letterlijk staat er, zou ik niet gloeien van ergernis? Dat zeggen we wel eens, hè. Hij is gloeiend. Of zij is gloeiend. Woedend. Hij wilde als het ware zeggen, Paulus, dat het toch mogelijk is dat je inderdaad, als je vandaag de dag betrokken bent bij het werk. En nou, ik heb u toch een unieke lijst laten zien van wat die Paulus in de dienst van zijn meester allemaal niet heeft meegemaakt. Och, Jeremia, ja, die had je zulke gevangenisbezoekje willen brengen om hem een beetje hartelijkheid te geven. Hij was geslagen, in blok gezet. Hij was vernederd, gehoond, gelasterd, bespot, niet serieus genomen. Hij voelde zich soms vertwijfeld en toch kon hij niet zwijgen, want het werd een vuur in hem. Paulus zegt tegenover de schijnapostelen, tegen de imitators van zijn dagen, valse broeders. Jullie willen roemen, jullie willen autoriteit bedrijven, jullie willen groot doen. Zal ik eens gaan roemen? En dan gaat hij vertellen, een weg. Je zou stuk voor stuk bij iedere uitspraak een brok levend verhaal kunnen vertellen, want het is in één pennenstreek neergezet. Gevaren op de weg, gevaren van rovers, gevaren van zus, gevaren van zo. De zorg, de dagelijkse beslommeringen. Maar als iemand aanstoot neemt, zou ik niet gloeien van ergernis, zou ik niet gloeien van toorn, of zou ik niet in brand staan. Dat betekent het. En als we nu spreken over brandende harten, lieve zusters en broeders, laten we nou eens heel eerlijk zijn. Klaagt het u en mij niet aan in onze dagen dat we niet meer in brand staan? Kunt u zielen voor eeuwig zomaar verloren laten gaan? Rukt u ze niet meer uit het vuur die ten verderven dreigen om te komen? Wat is er aan de hand met het hedendaagse christendom? Dat we alles hebben, behalve vuur. Dat we alles hebben, behalve dat we brandende harten hebben. Waar praten wij over? Wat zijn dat voor gesprekken die gij met elkander voert? Wat dan, vroeg Jezus. Wat Jezus bezig was te doen was, hij wilde die harten. Die hoofden waren vol van allerlei dingen. Maar wat hij wilde was die harten weer grijpen. En nu is het aangrijpend, maar als we over enkele weken dat geweldige Pinksterfeest gaan vieren, en dat die geest zette zich in tongen van vuur op een ieder van hen, en Jezus ook voorzegd had, ik zal u dopen met geest en met vuur, dat inderdaad dit vuur, dat is die warme liefde van God die in onze harten is ontstoken, dat die weer vaardig gaat worden over ons. En dan is de consequentie inderdaad nog altijd van branden verteerd worden. En er zijn inderdaad gelovigen die vinden dat te vermoeiend, te afmattend. Ik las in Handelingen 17 van een Apollos die optrad. Machtige getuigen. Nauwgezet vanuit de schriften predikte hij dat Jezus de Christus de Zoon van God is. En hij was vurig van geest. En hij was tot nut van vele gelovigen, staat er. En dan weet ik wel, naderhand moet het door Priscilla en Aquila nog de weg een beetje nauwkeuriger uitgelegd worden. Want hij wist niet meer dan van Johannes de Doper. Die zelf ook een brandende lamp geweest was voor hem. Maar één ding is duidelijk. Die Apollos, 1 Korinthe. Waar de een zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Dan zegt hij, Apollos heeft nat gemaakt. Hij die zo vurig was van geest. Hij wist, zoveel, ook pasbekeerde, jonggelovigen. Zo in liefde te bedouwen en te verzorgen dat er wasdom was. Want Paulus zegt, en God gaf de wasdom. Ik geloof dat er veel meer zegen vandaag de dag zou zijn. Ook in de gemeente van Jezus Christus. Als we inderdaad in vuur en vlam stonden. En als u onbewogen. En zonder emoties. En zonder tranen. Bepaalde ontwikkelingen in deze tijd kunt aanzien. Misschien zegt u wat, mama, ik moet mijn eigen beschermen. Er wordt gevloekt. U zegt niet eens meer wat. Uw heiland wordt vernederd. U zwijgt. U bent geen vuur en u bent geen vlam meer voor zijn zaak. Mijn lieve mensen, waar ik u voor oproep in deze dagen is. Wees maar niet bang dat het slecht is voor uw hart. En wees maar niet bang dat het slecht is voor zus en slecht is voor zo, omdat u er hoofdpijn van krijgt. Maar die kille, afstandelijke, dodelijke houding. Waarin we zogenaamd neutraal, of hoe moet je het verklaren, ons opstellen. Tegenover zoveel zaken in onze dagen. Dat het een voorrecht is als je nog, ik zou haast willen zeggen, van Gods wegen gemaakt wordt tot een vuurvlam. Wist u dat? Dat staat in de Hebreeënbrief. En sommigen denken dat het alleen maar van de engelen is. Maar dat is helemaal niet waar. Ik las dat in Hebreeën 1 vers 7. In Hebreeën 1 vers 7 staat er. Van de engelen zegt hij. Ja, heel duidelijk. Die zijn engelen maakt tot winden. En dan staat er. En zijn dienaars tot een vuur.